Dus ook voor de mensen die niet per se een sportschool doelstelling hebben of een graag heel erg ripped willen zijn, is het hebben van voldoende spiermassa best wel belangrijk. Ik ben zelf ook opgegroeid in een gezin waarbij vitamine C belangrijk was als je verkouden was, want daar werd je dan snel beter van. Hè? Daar is volgens mij helemaal geen enkel bewijs voor.
Alle mensen worden fit, full body of gesplit, sportpoeder is lit.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag hebben we weer een hele informatieve podcast met de enige echte dokter Diederik Smit, endocrinoloog. Diederik, waar is je witte jas gebleven?
Ja, die hangt in het ziekenhuis. Ja.
Ja, we zitten nu vandaag in de Android Health Clinic. Voor de mensen die het niet kennen, dat is waar wij Diederik eigenlijk van hebben leren kennen. Dat is eigenlijk de kliniek waar ik al tot 2 keer me toe mijn bloed heb laten testen. En dat is eigenlijk wat Diederik doet in het dagelijkse leven.
Ja,
dus, Diederik, vandaag gaan we het hebben over supplementatie. En eigenlijk meer een beetje de dingen die invloed op je hebben. Want we hebben natuurlijk steeds meer dat we op sociale media zien we bedrijven erop inspringen dat mensen een tekort hebben aan. Weet je wel? En dan vitamine C, vitamine D, omega 3, et cetera. Maar wat voor effect dat werkelijk op je heeft en in hoeverre dat van invloed is. En ook bepaalde supplementen die ik graag wilde bespreken, of ze schadelijk zijn of niet. Wat voor positieve bijwerkingen dat zou kunnen hebben. Dat eigenlijk.
Oké, lijkt me helemaal goed.
Hey, super tof dat je kijkt naar deze aflevering van Sportpoeder. Het kanaal wat je natuurlijk kijkt voor al jouw informatieve en vermakelijke fitnesscontent. Vind je het nou tof? Laat alsjeblieft even een like achter en klik op die abonneerknop. Zo help je ons te groeien op YouTube. En kunnen we nog meer van dit soort informatieve en geweldig leuke content voor jullie maken. En geniet ervan en kijk lekker verder.
Nou ja, om gelijk de deur in huis te trappen. Jongens, jullie hebben het al zo vaak hierover gevraagd. Het is het supplement creatine.
Ja.
Je had hem al bijna kunnen raden. Die staat eigenlijk altijd op nummertje 1 bij de gymmats voor het gebruik ervan. Zou jij kunnen uitleggen hoe creatine in het lichaam eigenlijk tot zijn functie komt?
Ja, dat kan. Creatine is een van de energiedragende stofjes in de spiercel. Om maar even meteen naar de spiercellen toe te gaan.
Ja.
Energie is nodig op het moment dat er beweging moet ontstaan. Hè? Dus als je een spier samenknijpt om een bepaalde beweging in gang te zetten, dan moet het netwerk van vezels en draden wat die spier activeert, moet in beweging gezet worden. Daar is energie voor nodig. Nou, een spiercel die heeft allerlei energiedragende eiwitten in de buurt, die dan op het moment dat die beweging nodig is, die energie kunnen vrijgeven. En het meest gebruikelijke stofje daarvoor is ATP, dus adenosine trifosfaat. Maar creatinefosfaat, CPK, is ook een stofje wat energie bevat, wat dan in de allereerste momenten van een spiercontractie die energie kan geven aan die vezels, waardoor de beweging in gang gezet wordt. Nou, het idee is een beetje dat creatine suppleren ervoor zorgt dat je dus meer energievoorraad hebt op de momenten dat er beweging noodzakelijk is. Dus dat is een beetje de manier waarop het door extra energie af te dragen aan spiervezels als de spieren getraind worden, waardoor het een prestatiebevorderend effect zou kunnen hebben. En wat het daarnaast ook nog doet is dat het een soort van aanzuigende werking heeft voor vocht. Dus dat creatine dat concentreert zich in spiercellen. Daar gaat meer vocht naartoe omdat het een soort aanzuigende werking heeft en dat geeft letterlijk en figuurlijk massa aan de spieren. Ja. Dus je krijgt er meer energiedragend vermogen van, iets beter spierpresterend vermogen en spiermassa, wat voor een deel samenhangt met het beter kunnen trainen van de spieren, maar ook door het aanzuigen van vocht. En dat levert zo netto gemiddeld 1,5 à 2 kilo spiermassa op aan de gebruiker die elke dag creatine neemt.
Ja. Oké, okay, en dat is echt vocht wat in de spieren zit, hè?
Ja,
dat is vetvrije massa.
Ja, maar dat geeft op zich niet, want spiermassa is voor een heel groot deel ook water.
Ja.
Zolang dat water maar in spiervezels zit.
Dan ik spreek eventjes voor alle mensen. Ik denk dat vooral dames bang zijn voor het woord vocht, omdat vaak met menstruatie ga je meer vocht vasthouden. Is dat dezelfde soort vocht?
Nee, ja, het is allemaal H2O. Nee, maar dan zit de vocht op een andere plek. Dan zit het vocht onderhuids. Of in de kapsels van gewrichten of in ligamenten of zo. Maar niet in spiercellen. Dus dit is waar je vocht wil hebben.
Ja.
En je kan wel zeggen, spiermassa door creatine is vooral opgeblazen lucht. Dat klopt. Maar zolang het om spiercellen gaat die groter worden, wat is jouw punt dan eigenlijk?
Dan is het niet winst.
Goed. Ja, dan is het gewoon winst.
Inderdaad. Oké. Okay. Hey, creatine wordt toch wel vaak... ik had laatst een DM van een volger. Ik zal de naam eventjes niet noemen. En die heb ik daarna hier naartoe doorverwezen. Want die had zijn bloedwaardes laten testen. En volgens mij... die is hier daarna voor een second opinion hier naartoe gegaan op mijn aanraden. En nu zijn jullie in discussie met die dokter volgens mij. Maar dat ging over zijn nieren. Want dat is een beetje een oud verhaal natuurlijk. Dat creatine schadelijk is voor de nieren. Ja. Nou ja, onze papa J-Way die zegt altijd... als je gezond of als je alle supplementen gelden voor mensen die zijn veilig voor mensen die gewoon gezond zijn. Maar als er iets mis is met je nieren, dan zou het kunnen zijn dat creatine daar niet goed voor werkt.
Ja.
Is creatine schadelijk voor iemand met een normale nierfunctie?
Nee. De grote misconceptie die hieruit voortkomt is vanwege het feit dat creatinine, lijkt erop, hè, er zit alleen een INnetje nog tussen.
Is creatinine, hè? Voor degene die het eventjes niet goed hoorde. Dus
creatine is het supplement en creatinine is een afvalstof uit spierweefsel. En waar hebben wij dat afvalstofje van nodig? Wij gebruiken dat om de nierfunctie te berekenen. Heel logisch, hoe meer je afvalstoffen hebt in het bloed, hoe slechter de nierfunctie en vice versa. Maar de hoeveelheid van die afvalstof die je produceert, en dat stofje komt uit spierweefsel, die is voor een belangrijk deel afhankelijk van hoeveel spiermassa je hebt. Dus iemand met veel spiermassa maakt veel van die afvalstof. Dan heb je dus ook meer afvalstof in het bloed. Maar dat betekent niet automatisch dat je nierfunctie slechter is. Alleen dat onze rekensom, onze formule, die berekent wat jouw nierfunctie is, dus op een lagere waarde uitkomt dan de werkelijkheid. De spiermassa is gerelateerd aan de hoeveelheid van die afvalstof in het bloed, maar creatine supplementatie ook. En dat geldt voor alle vormen van creatine. Creatine monofosfaat ook, maar creatine ethylester heeft dat al helemaal. Die zorgt echt voor een hogere spiegel van creatinine. Maar betekent niet dat de nierfunctie slechter is. Dus je moet je vooral realiseren dat creatinegebruik het stofje beïnvloedt dat we gebruiken om de nierfunctie te meten. En dat die nierfunctie dus onbetrouwbaar is. Wij omzeilen dat meestal door de cystatine C te meten. Ook een afvalstof. Op dezelfde manier bruikbaar om de nierfunctie te meten. Alleen niet afhankelijk van spiermassa en creatinesuppletie. Dus als we bij iemand een hoge creatininespiegel meten, dus de nierfunctie verlaagd zien, dan meten we het cystatine C en dan zien we vaak, op die manier is je nierfunctie eigenlijk gewoon in orde. Precies. En gaan we eruit van die bepaling.
Oké. Dus je zou het een beetje een soort van kunnen vergelijken dat een BMI niet echt heel goed toepasbaar is voor iemand met veel spiermassa.
Ja, daar kan je het best mee vergelijken. En cystatine C, wij kunnen het bepalen. In onze klantengroep is dat best wel noodzakelijk af en toe. Maar heel veel huisartsen en ziekenhuislaboratoria kunnen dat niet bepalen. Dus je moet soms wel...
bepaal je dat dan gewoon door middel van
een bloedtest? Ja, het is een laboratoriumtest, maar niet elk laboratorium heeft die test op de plank liggen.
Oké.
Dus soms kunnen ze hem niet bepalen. Soms heeft een laboratorium wel afspraken met een ander lab die het wel kan bepalen. Dan sturen ze de buizen op. Maar ons laboratorium kan die waarde gewoon bepalen. Dus we bepalen vaak allebei.
Ja, oké. En dat is vaak, want je zegt dan onze doelgroep. Dat gaat dan vaak om
mensen die de krachtsporters.
De krachtsporters, maar ook de mensen die anabole steroïden gebruiken.
Ja, ook.
Is dat cystatine C, als ik het dan goed zeg?
Ja.
Is dat ook dan eigenlijk iets waarmee je dus kijkt of je lever, of je... Is dat voor je lever of voor je nieren?
Voor je nieren dus.
Voor je nieren dus, of dat nog goed gaat, zeg
maar. Ja. Maar dat is dus een waarde die we voor de nierfunctie gebruiken die niet last heeft van creatine supplementen of van spiermassa.
Dus eigenlijk is creatine niet schadelijk voor de nieren, maar creatine is dus een verwarrende factor voor de normale formule die gebruikt wordt om te kijken of je nieren gezond zijn.
Ja.
Hey. Nou jongens, toch nog een diploma gehad voor biologie. Oké, duidelijk. Ik wilde eigenlijk vandaag een beetje de fabels en feiten over creatine toch nog één keer duidelijk op tafel op de plank leggen, zodat ik voortaan, als mij een vraag gesteld wordt, dat ik zeg, ga die podcast nu luisteren en dat ze dan gewoon begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Word je kaal van creatine?
Wat?
Dat wordt ook nog wel eens gezegd, dat je kaal wordt van creatine, omdat je dan meer DHT zou produceren. En dat
DHT. Zorgt... Ja, dihydrotestosteron.
Ja.
Dat is niet waar. Niet in die mate dat dat op een of andere manier invloed heeft op de mate van verkaling, van een mannelijke verkaling.
Want wat zijn dan wel de oorzaken waar je kaal van wordt?
Het maken van testosteron. Punt. Ja.
Het maken van testosteron.
Ja, iedereen die testosteron produceert, die... Kijk, de haren hebben twee richtingen met testosteron. Of het leidt juist tot meer haarvorming onder invloed van testosteron, of het zorgt ervoor voor het eerder afsterven van die haarfollicels. En over het algemeen bovenop je hoofd zitten de haarfollicels die op den duur afsterven onder invloed van testosteron. waarom mannen kaal worden en vrouwen niet. En de baardhaar is een voorbeeld van een haarfollikel die juist heel erg goed gaat op testosteron. Dus je hebt in die zin twee soorten haarfollikels. De een die groeit en de ander sterft juist af. Dus wanneer neemt de verkaling toe als je of meer testosteron produceert of meer injecteert of wat dan ook meer testosteron hebt? Of als je gevoeligheid voor testosteron gewoon groot is. Hè? We zien nou eenmaal dat sommige mannen op een 30ste kaal zijn en anderen nooit. En dat wil niet zeggen dat die 30er veel meer testosteron produceert. En de een heeft een hele volle baard en de ander niet zo heel erg. En dat zegt niet zo heel veel over de testosteronspiegel, maar meer over iemands gevoeligheid daarvoor. Ja. En creatine heeft geen invloed op dat proces.
Okay. Ja, ik zeg altijd, kaalheid is gewoon genetica voor de meeste. Ja,
dat is ook zo.
Okay.
Maar het is, zeg maar, genetica is de voorwaarde en testosteron is de brandstof.
Ja, precies.
Want vrouwen
met accelereert.
Ja, want bij trans mannen, dus die biologisch als vrouw geboren zijn, als die aan de testosteron gaan, dan gebeuren er heel veel dingen die ze graag zouden willen zien. Maar soms worden ze ook kaal. En dan zeggen ze, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus die vrouw had aanleg om kaal te worden, maar was dat nooit geweest als ze een vrouw was gebleven.
Ja, precies.
Dus die aanleg is voor, ik denk dat genetica echt verreweg het grootste aandeel heeft in dit proces. En testosteron is de brandstof waarmee dat proces of versneld wordt of uitgesteld wordt. Wil je absoluut niet kaal worden, dan moet je je laten castreren. Gratis tip.
Oh jongens, duidelijk. Ik ga naar het klooster toe. Ik had er al het gevoel voor, maar nou weet ik het zeker.
Je moet er echt af, Red.
Ja. Chop, chop.
Hey, sorry dat ik je eventjes onderbreek tijdens deze aflevering. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Weet je wel, van de Alpha Pre-Workout. Trouwens, die heeft tegenwoordig een nieuw jasje, namelijk de Origin Pre-Workout. Zelfde ingrediënten, een van de betere prijskwaliteit pre-workouts op de markt. Wil je nou scoren met extra hoge korting, want dat is er nu tegenwoordig bij MyProtein. Check dan de Sportpoeder app en kijk lekker verder naar deze aflevering.
Nee, maar okay. Even kijken, nog een andere fabel over creatine. Dat je er kaal van wordt, dat het slecht is voor je nieren. Even kijken. Ja, creatine is natuurlijk ook een supplement waarin verschillende vormen ervan zijn. Mm-hmm. Zijn er binnen de wetenschap bepaalde vormen van creatine waarvan je zegt, oké, die zijn gevaarlijk?
Nee, want het gaat uiteindelijk, creatine is een molecuul en dat is het gekoppeld aan een ander zuur, zout, meestal creatine, monohydraat of ethylester. Je hebt vast meer vormen. Het gaat niet om dat tweede stofje, dat is meer hoe zorg je ervoor dat die stof in de bloedbaan terechtkomt. Maar daarna valt het uit elkaar, als het ware. Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Ethylester heeft dus wel meer invloed op creatinine, spiegel in het bloed. Maar je moet dat loszien van elkaar. Dus het gaat vooral om creatine. Dat heb je bijvoorbeeld met magnesium ook. Je hebt magnesiumhydroxide, magnesiumoxide en magnesiumbisglycinaat. Dat zijn gaat uiteindelijk om de magnesium. Dus het maakt wel uit hoe goed het opgenomen wordt en hoeveel van een gram magnesium, puntje, magnesium is. Maar uiteindelijk gaat het om de magnesium. Dat is wat het effect heeft en doet.
Ja.
In je fabel staat er misschien ook iets over hersenfunctie?
Nou, dat is meer iets wat juist positief zou zijn. Ja, dat je er kan, meer kan ook cognitieve functies... Ja,
het dus enige wat... gebruik kan ik mijn kinderen weer optillen. Mensen kunnen natuurlijk ook hele positieve dingen verzinnen. Dat zijn dus altijd in telcel, toch? Ja, sinds ik deze brace draag, kan ik de kinderen wel pillen. Maar er zijn inderdaad wel wat studies die kijken naar, kunnen we bij mensen met cognitieve achteruitgang, een beetje dit voorstadium van dementie, door bijvoorbeeld de energiecapaciteit van hersencellen toch een boost te geven, waardoor ze beter cognitief functioneren. Daar lijken wel wat aanwijzingen voor te zijn. Dus dat, daar hebben wij niks aan, want wij zijn sowieso super alert en fit en hebben nooit problemen met ons denkvermogen. maar dat zou in die categorie mensen best wel interessant zijn om uit te zoeken.
Ja, want dat was inderdaad ook een van de dingen. Voor mij was dat ongeveer, ik denk binnen een jaar geleden, was het toen zo'n advies van de World Health Organization dat het sowieso kan bijdragen om creatine te suppleren. Ook voor non-sporters, voor hetgene wat jij net, net aankaart inderdaad. Okay, creatine... Al met al volkomen veilig.
Ja.
Hoeven geen woorden meer aan vuil te maken. En je kan het ook niet gebruiken. Hè? Het is niet verplicht. Nee. Maar dan weet je in ieder geval wel dat wanneer je dus hoort van over creatine, dat het gewoon veilig is om te gebruiken. En ik denk dat er nu al genoeg studies naar gedaan zijn om dat te bevestigen.
Jawel. Dat is echt redelijk solide hoor.
Ja, en
er zijn ook uitzonderingen met paracetamol en er uitzonderingen. Ja. Met ashwagandha zijn er uitzonderingen.
Daar komen we straks nog op terug.
Maar we kunnen best wel stellen dat voor verreweg de meeste mensen creatine echt veilig is.
Ja, ja, verder qua bijwerkingen. Ben jij bekend met bepaalde bijwerkingen van creatine? Waarvan je zegt van ja, dat zijn wel dingen die wat vaker voorkomen. Eén ding die ik weet is een laxerend effect.
Ja, maar het omgekeerde ook wel eens. Obstipatie.
Oh, oké. Okay.
Dus het kan invloed hebben op de werking van het maag-darmkanaal.
Ja. Okay. Ja, ik heb namelijk wel eens gehad dat ik was vergeten dat ik 's morgens ook creatine had genomen en 's avonds ook. En toen, ja, toen was het een beetje moeilijk. Of nou ja, niet moeilijk, juist makkelijker juist die dag. Makkelijk. Maar dat, ja. Ja, dat is pas ermee op. Dus ook de dosis qua creatine niet te hoog inzetten gelijk. Dat is ook één dingetje. Ben je een beetje bekend met de doseringen van creatine? Ja. Oké, okay. Nou ja, dan ga ik hier eventjes...
Wat op de verpakking staat.
Ja, ja, nou ja, daar ga ik nog wel eventjes op in. Want de aanbevolen dosering is dus vaak 3 tot 5 gram. Ja. En nou, bodybuilders zoals Wesley Vissers die zeggen... je zou ook 1 gram per 10 kilo lichaamsgewicht kunnen doen.
Ik vind dat best wel realistisch dat je het zo beredeneert.
Ja.
Heb je veel massa, heb je veel reservoir waar dat creatine een functie kan hebben.
Ja.
Ik geloof zeker dat daar een... lichaamsgewicht aangekoppeld mag worden, of eigenlijk lean body mass aangekoppeld mag worden. Maar ik denk niet dat de fabrikanten van creatinepoeders zo ver willen gaan. En de vraag is, maakt het nou heel erg veel uit? Maar ik denk wel dat Wesley daar een punt heeft.
Ja, nou, ik denk ook wel dat, want dat is ook nog het volgende dingetje wat ik wilde aankaarten. Ben je bekend met de laadfase van creatine, of heb je er wel eens van gehoord?
Ja. Ja.
En wat is jouw visie daarop?
Dat weet ik niet precies. Dat zouden we eigenlijk maar een compagnon Peter Bond moeten vragen. Die zit echt voor all the way in creatine. Ik meen dat hij ooit een keer uitgelegd heeft dat dat niet zo heel veel meerwaarde heeft.
Nou, dat was dus ook eigenlijk precies de kant waar ik op wilde gaan. Want dat staat dus op de verpakking dat een laadfase nodig is. Dat je dus in plaats van 5 gram per dag of 3 tot 5 gram per dag, dat je 4 keer een dagdosering neemt.
Ja.
Omdat je lichaam het dan sneller opneemt. Maar ja, dan denk ik ook van meestal duurt het voor mij 2 tot 3 weken
voordat
het op de plek is van de bestemming.
Gaat een aantal weken overheen en omgekeerd kan het ook een aantal weken duren voordat het dus helemaal geklaard is en bijvoorbeeld die bloedtest niet meer beïnvloedt.
Ja, dus dat zei ik dus ook al, dat zeg ik ook heel vaak van, ben je nou een dagje creatine vergeten? Can happen.
Ja, dat boeit echt niet.
Nee,
niet alsof je dan een slechte dag in de sportschool gaat ervaren.
Ja, dus die laadfase, nou ja, naar mijn mening is dat een vorm van consumptiemarketing. In de zin van dat je alleen maar meer gaat consumeren, zodat je ook weer sneller gaat aanschaffen. Want inderdaad, voor de research die ik voorbij heb zien komen, is daar bijna niks uitgekomen qua positiviteit of positieve kenmerken. Misschien doet het max 10%. Maar ja, creatine zelf heeft een invloed van 10%. Dus vind jij het 30 euro per maand waard om 1% extra vooruit te gaan?
Ja.
Kan je dat doen. Maar ja, misschien dat je ook 30 keer extra op het toilet zit die maand. Ja. Want dat zou ik dus wel hebben bij zo'n laadfase. Oké, nou ja, creatine hebben we denk ik goed uitgebreid behandeld. Het volgende punt waar ik het over wilde hebben is magnesium. Mm. Natuurlijk ook wel best wel een heel opkomend supplement de laatste jaren.
Ja.
We hebben natuurlijk van de kruidvat kennen we natuurlijk gewoon magnesiumcitraat. Jay is heel erg fan van bisglycinaat. Ik gebruik zelf ook bisglycinaat. Wat zijn de voordelen van magnesium voor het menselijk lichaam? En welke vormen zijn er? Want ik zei natuurlijk citraat, bisglycinaat. Waarschijnlijk heb je 30 verschillende vormen.
Ja, je hebt magnesiumzouten, zoals hydroxideoxide. En je hebt magnesium met organische verbindingen zijn gekoppeld. Dus bisglycinaat bijvoorbeeld, of citraat. En er zitten hele kleine verschillen daartussen. En ik vind dat je dat ook weer niet moet overdrijven. Wat is het kleine verschil? Nou, dat bijvoorbeeld een magnesiumbisglycinaat wordt beter opgenomen. Even uit mijn hoofd, volgens mij van de 1500 milligram magnesiumbisglycinaat zit ongeveer 300 milligram magnesium. En die andere 1200 milligram is bisglycinaat. Dat is zinloos, daar heb je niks aan. Maar het is zeg maar de drager van het magnesiummolecuul. En de opname daarvan, ik weet de precieze percentages niet, is beter dan bijvoorbeeld magnesiumoxide. Maar magnesiumoxide, daarvan is de hoeveelheid magnesium in een gram magnesiumoxide is veel meer. Dus een gram magnesiumoxide bevat veel meer magnesium dan een gram magnesiumbisglycinaat. En dat compenseert makkelijk voor de iets mindere opname. Dus potato, potato, linksom of rechtsom, het komt allemaal neer op magnesium. En ik denk dat de magnesiumzouten iets minder goed opgenomen worden, maar daar zit gewoon veel meer magnesium in. Dus dat is prima. Het is ook veel goedkoper. Maar het wordt wel een beetje gemarket om hoe langer en hoe interessanter het organische zuur wat aan de magnesium vastzit, hoe beter dat waarschijnlijk verkoopt, hoe beter de opname. Maar daar wordt een beetje mee gespeeld in de marketing.
Ja. As always met supplementen. Hè?
Ja, dus ik zou daar niet al te veel naar kijken. Ik denk dat het prima is om magnesiumoxide, hydroxide of citraat te gaan gebruiken. Als jij je magnesium wil komen. Nou ja, wat zijn de voordelen? Magnesium heeft een aantal domeinen waarop het heel erg belangrijk is om goed te functioneren. Namelijk voor het spiernetwerk, voor het neuronale netwerk, je hersenfunctie en voor je skelet. En nou, skelet is voor krachtsport is niet de hoogste prioriteit, want wordt vaak heel erg goed ontwikkeld door de krachtsport. En is meestal pas een issue als je oud en seniel bent.
Ja.
Meer voor vrouwen ook dan voor mannen. Maar magnesium is voor de hersenfunctie bijvoorbeeld ook belangrijk. Nu is het niet zo dat als je geen magnesium in je lijf hebt, dat je dan dom bent. Maar er zijn bijvoorbeeld wel wat studies die hebben gekeken naar hoe functioneren weer die groep met mensen met cognitieve beperkingen. Vlak voordat ze dement worden. Als je die naar magnesium suppleert, functioneren die bijvoorbeeld beter op het oplossen van ingewikkelde toetsjes of rekensommetjes. En dan is het antwoord, ja, daar lijkt een heel klein positief verschil te zijn. Dus je zou je hersenfunctie, je cognitieve functies een beetje kunnen boosten met magnesium. Maar het gaat om kleine beetjes.
Ja.
En dan vraag ik me af, ja, geldt dat ook voor de normale mens? Of geldt het alleen voor die mensen die een klein beetje cognitief vermogen verliezen? En magnesium is bijvoorbeeld ook bevorderlijk voor de slaap. Daar zijn ook wel wat studies naar. Het verhoogt de diepe slaap, bijvoorbeeld. Maar dan gaat het om minuten op een nacht.
Ja.
En dus pas daarmee op. Magnesium is goed voor je slaap. Nou, ik slaap slecht. Ik ga magnesium slikken. Prima. Helemaal oké. Maar het is niet alsof dat heel erg goed werkt. Sommigen vast wel. En er zijn ook mensen die waarschijnlijk niks merken. Maar het gaat allemaal om de kleine beetjes.
Ja.
Dat is met supplementen. Je bent een beetje aan de marge bezig. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste domeinen waar de magnesium wat doet. En wat het grote voordeel aan magnesium is, als je nieren niet al te slecht zijn, dan plas je een overschot gewoon uit. Dus bij een beetje twijfel kan je een beetje ruimer magnesium slikken. Maak je geen zorgen over een overschot, want dat lost je nieren wel op.
Mits ze gezond zijn.
Ja, maar zeg maar als magnesium niet door de nieren kwijtgeraakt kan worden, dan heb je echt een serieus nierprobleem, dan weet je het.
Dan kun je eerst een colaatje drinken waarschijnlijk.
Dat is geen verrassing meer. Het enige is dat van magnesium, dat laxeert al helemaal.
Ja, dat heb ik dus bij citraat wel. Dat ik daar echt heel erg laxerend effect van heb. Voor mij zijn mijn darmen vrij gevoelig, want bij citraat heb ik er last van. Ja. Bij creatine iets te veel kan ik ook al last van hebben. Maar bij bisglycinaat is er niet.
Nee, omdat daar waarschijnlijk minder magnesium
is. Ja, dat zou dus inderdaad kunnen dat daardoor komt. Maar ja, oké.
Ja. Ja.
En wat betreft magnesium, ik heb dat ook wel eens voorbij horen komen dat een positieve bijdrage kan hebben voor dames die in de menstruatie zitten. Is daar ook iets over bekend binnen de wetenschap dat magnesium daar...
Misschien niet dat ik weet dat daar iets positiefs zou kunnen zijn.
Ik heb ook wel eens laten vertellen dat bisglycinaat door de bloed-hersenbarrière heen gaat. Zegt dat iets tegen jou dat je denkt van...
Maar daar geldt weer een beetje dat magnesium en bisglycinaat valt uit elkaar. Zodra het opgenomen wordt in magnesium en bisglycinaat. En magnesium passeert de bloed-hersenbarrière, want het is een zout.
Bloed-hersenbarrière, oké.
Dat geldt dus niet.
Maar dat maakt dus niet uit of het bisglycinaat of citraat is. Nee. Dan ga ik mezelf even rectificeren. Want ik heb het afgelopen anderhalf jaar denk ik alleen maar geroepen. Ja, je moet bisglycinaat gebruiken, maar je kan dus ook prima...
De studies die daar gedaan zijn naar magnesium op de cognitieve functie... Die zijn volgens mij wel met bisglycinaat gedaan. Weet ik niet 100% zeker.
Okay.
Dus het zou wel kunnen zijn voor... Ja, maar dit type magnesium, daarvan hebben we bewijs... voor dat het op het neuronale netwerk in je brein... positief effect kan hebben. Dat weten we helemaal niet van magnesiumcitraat. Maar dat is een beetje alsof je zegt... ja, of je paracetamol stampt of fijnkoudt... of in een glas water gooit en oplost. Ja. Het is allemaal wel hetzelfde.
Ja, precies. Nee, maar ik bedoelde niet per se de cognitieve functies... maar gewoon het verschil überhaupt tussen bisglycinaat en citraat.
Ja.
Ik heb dus heel erg, misschien op de kennis van de experts... een beetje erop meegelift dat bisglycinaat de way to go was. Hmm. Maar citraat van de kruidvat, bij wijze van spreken, is dan ook meer dan prima.
Ja.
Ja, oké. Ja. Dus
en als je daar te veel laxerende werking op ervaren, moet je een beetje minder nemen.
Dat zou ook inderdaad kunnen. Dat heb ik toen ook al een keertje gehad met magnesium. Dat ik was vergeten dat ik het 's morgens had genomen. En toen 's middags weer. En toen zat ik weer.
Ja, dus, omgekeerd. Even een gratis advies voor mensen met een beetje obstipatie.
Neem magnesium.
Ja, maar serieus. Een magnesium supplement.
Ja, of een eetlepel olijfolie kan ook helpen. Ja. Of zorg gewoon dat je vezelname goed genoeg
is. Ja, dat kan absoluut. Ook. Alleen vezels innemen is nog lastiger dan een magnesium supplementje.
Ja, dat is waar inderdaad.
Pak niet te minst.
Je kan ook een, ja, even kijken waar zit het voor vezels in. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Gewoon een schep met...
Hout?
Nee, gewoon pitjes.
Ja, zeker. Gewoon,
daar zit helemaal veel vezels in. Ja, werkt ook goed.
Druiven met pit in plaats van zonder pit.
Druiven met pit. Oh ja,
dat kan ook. Fijn kan hem doorslikken.
Oké, dan nou ja, magnesium hebben we dan ook uitgebreid behandeld. Ja, ik wilde het toch nog eigenlijk hebben. Ja, kan je het als een supplement zien? Het is eigenlijk meer een voedingsvervanger, maar whey protein. Dus eigenlijk bijconcentraat.
Ja.
Ja, je hebt nu tegenwoordig best wel verschillende veel soorten. Je hebt natuurlijk eigenlijk in de basis hebben we bijconcentraat, bijisolaat en bijhydrisolaat. Ja. Tegenwoordig hebben we ook weer Clearway. Dat is een, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is een limonade variant waarbij ze lactose er hebben uitgehaald. Mm-hmm. Het is eigenlijk is het veilig om te nemen?
Ja, het is allemaal.
Tegenwoordig wordt er heel erg een bias gecreëerd rondom supplementen, alsof het allemaal gevaarlijk is. En zou jij zeggen van oké, stel dat jij als op je dieet niet aan je eiwitten komt, zou je dan zeggen van oké, het lijkt me handig om dan eventueel een eiwitshake daaraan toe te voegen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er weinig op tegen is. Ten eerste, er is niks mis met al die vormen van eiwit die je noemt. Het zijn allemaal aminozuren en de ene die is wat verder gezuiverd dan de ander. En in sommige zitten alleen de essentiële en in de andere zit het hele pakket. Dus ze hebben het vast op een andere manier bewerkt en tot een product gemaakt. Dus uiteindelijk zijn het allemaal aminozuren. En is dat slecht voor je? Nou nee, ik denk dat het allerlei voordelen heeft voor mensen die spierbouw willen creëren. Maar dat gaat verder dan alleen de krachtsporten. Als we het hebben over de wat fragielere 40er, 50er die redelijk lean is, die niet per se naar de krachtschool gaat, maar een beetje aan hardlopen doet, is spieropbouw ook relevant. Dus ik denk dat het toevoegen van eiwit aan een dieet dan prima kan zijn. De enige vraag die je moet stellen, heeft dat nog wel nut als ik zoveel meer eiwitten consumeer dan, ik noem maar 1,5 milligram gram per kilogram lichaamsgewicht. Gaat het dan niet gewoon rechtstreeks de afbraak in?
Ja.
Heeft het me dan nog wel wat op? Maar als wat anders dan, het is niet veilig voor je.
Ja, want wat zou jij als arts aanbevelen qua hoeveelheid gram eiwit per kilo lichaamsgewicht? Gewoon überhaupt voor de gezondheid. Kijk, met krachttraining weten we 2 gram, dat is een beetje het mikpunt.
Ja.
Maar voor mensen die af en toe sporten en gewoon voor hun gezondheid wat meer hun macro's in zicht willen hebben.
Meer 1 tot 1,5. Ja.
1 tot 1,5.
Ja.
Dat is gewoon voor iedereen eigenlijk.
Ja, nou ja, goed. Nou, niet voor iedereen. Kijk, iedereen heeft weer andere doelstellingen met een dieet. En je moet het een beetje... Hoe bekijk je gezondheid? Vanuit cosmetisch perspectief wil je gewoon spiermassa maken, omdat je dat mooi vindt. Of kijk je naar gezondheidsperspectief en heb je spiermassa niet nodig omdat je het mooi vindt, maar omdat op de lange termijn is het hebben van spiermassa niet alleen goed voor je stofwisseling, maar ook voor je langer termijn gezondheid.
Longevity.
Ja.
Ja.
Ja, want een 70-plusser met nog een beetje spiermassa op zijn botten, die valt minder snel, die is weerbaarder, heeft een betere conditie, heeft nog een betere stofwisseling, is insulinegevoeliger. Dus ook voor de mensen die niet per se een sportschool doelstelling hebben of een graag heel erg ripped willen zijn, is het hebben van voldoende spiermassa best wel belangrijk.
Ja.
Dus ik denk dat het ophogen van eiwitten in je dieet daarin best behulpzaam kan zijn. En als je dat makkelijk voor elkaar krijgt met jouw eetpatroon, dan is het wel heel makkelijk en heel efficiënt om dat met bijeiwitten te gaan doen.
Maar liefst 80% korting op heel veel supplementenmerken, omdat het bijna Koningsdag is. Willy, van harte gefeliciteerd. Wil jij nou ook royale kortingen hebben? Check dan nu de Sportpoeder app en download hem voor de lekkerste kortingen om altijd op de hoogte te blijven. Bespaar lekker!
Ja, ik denk dat het bewustzijn in Nederland wel wat hoger mag liggen in het kader van eiwitrijk eten. Want we eten hier heel eiwitarm, naar mijn mening. En ook vanuit het WHO was daar volgens mij ook al een aanbeveling gedaan. Dus tussen de 1 en 1,5 gram aan eiwitten per gram per kilo lichaamsgewicht per kilo lichaamsgewicht.
Ja.
Dus ik wilde dat toch nog even bespreken. Nou, dan hebben we nu creatine, whey protein, of in ieder geval eiwitconcentraat en magnesium gehad. Dan omega 3. Dus denk ik toch ook wel een dingetje. Ja, kom je daar vaak tekort aan als je geen vette vis eet. Maar ja, als je de prijzen van de zalm tegenwoordig hebt gezien in de supermarkt, heb ik ook een tekort aan omega 3.
Goedkoper om sushi te bestellen dan om...
Ja, oprecht. Het is nog goedkoper om iemand in te huren die de sushi voor je maakt. Dan dat je naar de Albert Heijn gaat voor een kilo zalm.
Ja, dat is wel waar, ja.
Ja, wat voor functies heeft omega-3 in het lichaam, ook de positieve functies?
Nou, je hebt natuurlijk verschillende soorten vetzuren. Je hebt de verzadigde vetzuren. Je hebt ook nog transvetten, maar ze hebben een andere categorie die we niet zo heel veel meer zien. Je hebt de enkelvoudige onverzadigde vetzuren, de omega-3. En je hebt de meervoudige onverzadigde vetzuren, omega-3 en 6. En de 3, omega-3, dat is een soort van de heilige graal, de vetzuren die op meerdere plekken dubbele koolstofbindingen hebben en daardoor wat anti-inflammatoire eigenschappen hebben, zouden hebben. Het gaat allemaal hele kleine beetjes, maar dat is zo. En ook een gunstig effect hebben op het cholesterolprofiel. Dat zijn de visolie vetzuren. En over het algemeen zitten de betere vetzuren in de plantaardige producten. Dus niet in de dierlijke vetten, maar in de plantaardige vetten, de olijfolie, et cetera. Dus we kijken dan een beetje naar, wat is de verhouding die je hebt tussen omega 3 en 6 bijvoorbeeld. Dat is een beetje daar hebben we uiteindelijk wetenschappelijk toch niet zo heel erg veel aan. Maar het idee is wel dat als je omega 3 vetzuurinname zo hoog mogelijk hebt, dan heeft dat waarschijnlijk op de lange termijn gunstige effecten op jouw cardiovasculair risicoprofiel. Dus de kans dat je hart- en vaatziekte krijgt. Daar is al jarenlang heel veel aandacht voor, decennia. En daar is al heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En het antwoord is ja, een heel klein beetje.
Ja, een heel klein beetje.
Een klein beetje. En dat zit hem waarschijnlijk in het feit dat de omega-3 een verzameling is van verschillende vetzuren. Ik ken ze zeker niet allemaal uit mijn hoofd, maar de bekendste zijn EPA en DHA, docuzohexaenzuur en eicosapentaenzuur. Maar dan in het Engels. En er zijn redenen om aan te nemen dat het vooral de EPA is, die waarschijnlijk het meest positief effect heeft. En dat is bijna niet in een enkelvoudig supplement te vinden. Het is altijd een mix van beide. En er zijn medicijnen ontwikkeld die alleen EPA bevatten in een enorm hoge dosering. En daar zien we bij mensen die dat gebruiken met een hoog risico op hart- en vaatziekten, dat ze binnen enkele jaren beter beschermd worden. Dus binnen die hele mand van omega-3 vetzuren goed voor de gezondheid, ja, een heel klein beetje. Het zorgt voor een paar procent minder kans op hart- en vaatziekten. Maar als je hem heel ver uitzuivert naar dat ene specifieke vetzuur en een hoge dosering, dan lijkt het iets sterker te werken. Maar de vraag is, geldt dat voor alleen die mensen? Geldt het ook voor jou en mij? Maar er zit een beschermende werking in omega-3 vetzuur. Ik denk dat je dat veilig kunt stellen. Dus in die zin is het geen dom, maar best wel een zinnig supplement.
Oké. Ja, want de omega-3 zou dan een supplement zijn voor lange termijn, voor preventie of preventief handelen voor jouw eigen gezondheid.
Ja.
Als we dan kijken, je zei dat EPA dan, om maar zo te zeggen, dat is dan eigenlijk hetgene wat eigenlijk voor echt mensen die al problemen hebben. Dus wanneer het al niet te laat is, maar gelukkig nog op tijd, maar in ieder geval dan echt de andere kant op moeten van het punt waar ze daar staan.
Ja, nou ja, de onderzoeken die we hebben zijn dat mensen met al hart- en vaatziekten, en je voorkomt dat ze nog een keer een hartinfarct of een beroerte krijgen.
Wat zijn natuurlijke voedingssupplementen waar dat eventueel in zit? Of vis. Waar de, wat zijn?
Vis.
Vis. Dus wel gewoon vis. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dan vette vis.
Het is eigenlijk gewoon visolie.
Ja.
Waar EPA en DHA in zitten.
Oké. Okay. Ja. Maar zit er dan genoeg in omega-3? Of zeg je van, je moet veel zalm eten?
Ja, dat is een beetje net als met wei-eiwitten. We doen dat in een supplement. Omdat als je die eiwitten bij elkaar wil eten op een dag, dan ben je veel aan het eten.
Ja.
En dan is dat weer zonde voor je calorieinname. Mm-hmm. En dat geldt ook voor vis. Hè. Volgens mij is de voedingsrichtlijn 1 of 2 keer per week vette vis. Dat is vanwege die omega-3 vetzuren voor een belangrijke reden.
Ja.
Maar het is makkelijker om de omega-3 vetzuren gewoon uit je supplement te halen. Dus in die zin denk ik niet dat als je vis niet lekker vindt, want vis zit ook gewoon veel calorieën in. Dus dat kan nadelig zijn als je ambities hebt om droger te worden.
Er zit tegenwoordig volgens mij ook goud in als je kijkt.
Ja, en kwik. Het tonijn zit volgens mij.
Maar ik bedoel dat het zo duur was, maar er zit serieus kwik in. Dat is wel echt zo.
Ja, dat is niet goed trouwens.
Nee, dat geloof ik wel. Dat, ja. Maar waar zou je dan bijvoorbeeld op kunnen letten? Biologisch of zeg je van de markt? Wat is de beste, waar kun je dan het beste vis halen? Als je
dat bedoel je. Welke vis het beste is?
Ja, waar leg jij bijvoorbeeld op?
Ik moet even kijken of ik daar een goed academisch antwoord op kan geven. gelukkige vis.
Gelukkige vis.
Volgens mij maakt dat, er zullen vast andere redenen zijn waarom je bijvoorbeeld beter een zalm uit Alaska kan halen die daar uit de zee is gevist en meteen in de vriezer is gegooid. Dan de kweekzalm om de hoek bij de teppanyaki. Maar of daar, ik zou niet precies kunnen weten waarom dat heel veel beter is.
Nee, snap ik. Begrijpelijk.
Ik denk dat de vet in die vis ongeveer hetzelfde is. Okay. Maar misschien dat zaken als cadmium en kwik wel beter zijn in een hele blije Alaska-vis.
Ja. Oké, nee, duidelijk. Nou ja, mits je boven modaal bent, zou ik zeggen, haal je vis. Maar probeer de kwik eruit te vissen. En omega-3 is dus gewoon eigenlijk best wel een longevity supplement, ja. wat er tussen zou horen. Dan eentje waarvan ik denk dat die niet per se tussen het rijtje hoort, omdat we daar toch wel makkelijk een... als je daar tekort aan hebt, dan krijg je scheurbuik, volgens mij. Ja. Vitamine C. Ja, dat is denk ik wel het meest vanille, meest go-to supplement wat er bestaat. Want vitamine C, dat associeert iedereen van, oh, dat zit in sinaasappels, word je gezond van, et cetera. Maar hebben wij daar heel snel een tekort aan?
Nee, helemaal niet zelfs.
Juist niet. Een overdose zou ik het niet noemen, maar dat is denk ik een supplement die je eigenlijk bijna niet hoeft te nemen, toch?
Eigenlijk niet. En dus daar zit heel veel fabelachtigheid omheen. Hè. Ik ben zelf ook opgegroeid in een gezin waarbij vitamine C belangrijk was als je verkouden was, want daar werd je dan snel beter van. Hè. Daar is volgens mij helemaal geen enkel bewijs voor. Vitamine C supplementatie, hebben we het volgens mij in onze eerste podcast over gehad, kan er ook voor zorgen dat de spierprikkel na het trainen verminderd wordt. Hè, omdat het als antioxidant...
Ja, dat je niet rondom je training moest nemen.
Juist, ja. En dat gaat volgens mij al van 300-500 milligram gaat dat al op. En dat
iedereen helemaal wild in die comments en allemaal vragen die ik binnenkreeg. Ik zeg, jongens, doe het nou gewoon niet een uur en niet een uur na je training. Dan,
als je het ochtends een uur ervoor gaat s'avonds sporten, dan zal het allemaal wel loslopen. Ja. Maar dat is wel een grappig voorbeeld van hoe een supplement averechts werkt. Hè? Met de beste bedoeling, ik neem iets voor mijn gezondheid.
Krijg je een klein chest van. Dan word je toch wel verdrietig van dan.
Dat is echt zonde van al je arbeid. Ja. Nee, ik kan niet zo heel veel redenen bedenken waarom je vitamine C moet supplementeren. Ik kan bedenken dat mensen met niersteenlijden minder snel nierstenen krijgen, omdat het een zuur is en het houdt de urine zuur en dat is een minder goed milieu voor bepaalde nierstenen. Als je nierstenen...
Nee, maar voor mij is dat nierstenen ontstaan toch wel vaak door vochttekort. Toch? Ook
omdat dan de concentratie van de stoffen die nierstenen kunnen vormen toeneemt. Ja. In hele waterige urine is dat...
Dus gewoon meer water drinken.
En ook meer water drinken.
Je moet gewoon, als je plast wat je drinkt, in de zin van als je gewoon water drinkt en het is net zo wit, doorzichtig, dan gaat het goed.
Ja, en nog een voorbeeld van vitamine C in een medische toepassing is het complexe regionaal pijnsyndroom. Wat is dat? Dat is wanneer als mensen een letsel krijgen van een hand of een onderarm bijvoorbeeld, dat ze daarna enorme problemen krijgen met de doorbloeding en met de bezenuwing van de handen. En dat is onbegrepen, maar complex, regionaal, want het is alleen je arm, kan ook met je voet zijn. Een pijnsyndroom doet zeer. En dat is een syndroom wat, en daar zijn wel wat studies naar, die laten zien dat als je die mensen voldoende vitamine C geeft, dan hebben ze minder pijnklachten. En dat kan dus door een leek worden begrepen als je vitamine C neemt, heb je minder kans op pijn of problemen met de zenuwen of de bloedvaten. Dat is dan weer zo'n slechte interpretatie.
Makkelijke marketing.
Dus daar, maar ik geloof niet dat er heel veel pharma achter vitamine C zit. Maar
zoals ik al zei, het is het meeste NPC, om maar zo te zeggen, of het meest vanille product wat er bestaat, volgens mij. Want dat staat toch altijd voorop. Als je bijvoorbeeld bij de kruidvat, en er staan 3 potjes in de aanbieding, is de grootste altijd de vitamine C die erop staat.
Oudsher is dat gewoon geassocieerd met immuunsysteem, gezondheid.
Ik denk dat dat komt uit de Gouden Eeuw, omdat mensen toen scheurbuik hadden en het tekort aan vitamine C. Dat ze zeiden, daar mogen we gewoon nooit meer een tekort aan hebben.
Als je een maand op een schip leeft en je eet alleen maar wat aters eigenlijk vis.
Ja. Ja, het is wel vis. Zonder kwik.
Hadden ze wel goede omega-3 vetzuur.
Ja, maar te weinig vitamine C. Oké. Vitamine C duidelijk. Dan had ik nog op mijn lijst staan. Vitamine D en dan tussen haakjes 3 plus K2. Oh, want vaak moet je dat combineren met
elkaar. Nee, dat hoeft helemaal niet.
Oh, dat hoeft niet.
Dat heb ik nooit echt helemaal goed begrepen. Daar is volgens mij geen goed bewijs voor dat dat nou heel veel...
Dan ben ik wel benieuwd. Want dat is altijd wel wat ik ook weer zeg. Kijk jongens, ik ben hier ook gewoon om te leren en gerecalled te worden. Kan jij uitleggen hoe dat dan zit met D3, K2? Dat niet... Want er wordt vaak gezegd, K2 wordt dan... Of D3 wordt niet opgenomen als je het combineert met K2.
Dat is niet waar. Nee, het wordt prima opgenomen met... Zonder K2, alleen je moet wel voldoende nemen. En niet iedereen neemt vitamine D even makkelijk op uit capsules als een ander. Ik krijg de vraag heel vaak vanuit mensen met botproblemen of botontkalking. En daar is de literatuur niet duidelijk over dat K2 echt iets toevoegt. Misschien een hupsie klein beetje. Maar het gaat om vitamine D. Wat doet vitamine D? Nou, allerlei functies. Goed voor je immuunsysteem, zorgt voor betere botopbouw, zorgt voor calciumopname. Het heeft zelfs invloed op spierkracht, maar ook daarvoor, dat meer voor de hele oude patiënt met kwetsbaarheid, dat heel erg uitmaakt. Het is niet dat je er buff van wordt. En omdat vitamine D tekort zoveel voorkomt, daarom is het denk ik een heel nuttig supplement. Omdat wij eenmaal op een slechte, moet ik het goed zeggen, lengtegraad wonen. Met relatief weinig zonlicht, waarin je een paar maanden van het jaar überhaupt geen vitamine D maakt. Want de zonlicht is hier gewoon te zwak. En als je naar buiten gaat, zitten we nog net niet in de boerka rond te lopen, omdat het zo koud is. Dus vitamine D-deficiëntie komt beschikkelijk veel voor. Terwijl het wel allerlei belangrijke functies heeft. En daarom zou het als supplement prima kunnen nemen. De opname is dus per persoon heel erg wisselend. Maar het is heel makkelijk en heel goedkoop om gewoon wat meer te nemen. Terwijl de schadelijkheid van vitamine D-overdosering, dat kan bijna niet. Dan moet je echt zo'n heel potje elke dag helemaal leeg eten. Dan hou je het misschien een beetje. Maar vitamine D-overschot, dat is heel moeilijk. Dat moet je bewust doen. En die mensen zijn er. Ik weet dat er de multiple sclerose een hele tak is die denkt of claimt of beweert dat vitamine D hele hoge doseringen goed is voor hun MS. En heel af en toe komt zo iemand in het ziekenhuis met een heel hoog calciumniveau. Want het risico van vitamine D overdosering is dat je te hoge calciumspiegels in het bloed krijgt. Maar daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. En als jij 25, 50 microgram of 1000, 2000 eenheden per dag suppleert aan vitamine D, dan lukt het in verreweg de meeste gevallen om je vitamine D-spiegel op de 75 nanomol per liter of hoger te krijgen. Dus dat, ik denk dat vitamine D samen met omega-3 vetzuren een van de weinige supplementen zijn waarvan ik zou zeggen, nou, dat voegt echt wel wat toe aan de gemiddelde modale Nederlander.
Oké.
En creatine is meer cosmetisch dan. En magnesium misschien bij bepaalde omstandigheden of klachten. Dat je dat toe zou voegen. En de toevoeging van K2. Ik ben heel benieuwd of iemand een paper of een review kan laten zien waaruit blijkt dat dat echt iets toevoegt. Ik denk dat dat... Nou, ik trek het terug als het niet zo is, maar ik denk dat dat weinig toevoegt. Vitamine K is ook een heel andere vitamine. Regelt onze stolling. En stolling is natuurlijk het proces waarbij bloed stolt. Als je een wond hebt of een gat in een bloedvat. Als ik een naald in jou aanprik om bloed af te nemen, dan heb je vitamine K nodig om de factoren te maken om dat gaatje weer dicht te maken.
Ja.
En overschot aan vitamine K is ook geen probleem. Dan raak je wel weer kwijt. Daar is geen nadeel van bekend. Maar bijvoorbeeld, er zijn mensen die bloedverdunners gebruiken, die werken doordat ze een soort vitamine K tekort creëren, waardoor je die stollingsfactoren niet maakt. En dus makkelijker bloed, wat goed is voor mensen met bijvoorbeeld ritmestoornis of hart- en vaatziekten. En als die K2 gaan suppleren, dan werkt hun bloedverdunner niet meer. Zit dus ook wel weer, nou goed, de gemiddelde luisteraar heeft niet deze bloedverdunners.
Ja, het zijn heel veel combinaties die D3 plus K2 aanbieden. Ziet het steeds meer bij...
Zeker bewust, dus het mag, hè? Prima. Lekker met K2 of K3 als je dat leuk vindt om te luisteren. Maakt me helemaal niet uit, maar ik weet niet of dat nou echt de meerwaarde is. Het gaat om de D3.
Ja,
D2
precies.
Boeit me ook niet.
Okay. Nou ja, zolang je die D3 maar neemt, dan ook al nemen we het met K2, dan... Oké. Okay. Ja, duidelijk. Zijn er nog bepaalde supplementen op dit lijstje waarvan jij denkt, die moeten we daar nog aan toevoegen? Want we hebben nu het over creatine gehad, magnesium, omega-3, vitamine C, vitamine D, 3, K2 en wijnconcentraat.
Het teleurstellende antwoord is dat er denk ik niet veel meer supplementen zijn die de moeite waard zijn van bespreken.
Nou, dat vind ik alleen maar mooi om hem daar zelfs nog mee af te sluiten.
Nou, zeker niet in een standaardlijstje van dit is echt wat iedereen aangeraden wordt. Ik zie supplementen altijd maar als baat het niet, dan schaadt het niet. Dat geldt zeker ook wel. Maar het risico van supplementen vind ik wel dat er heel erg veel supplementen zijn die zonder goede basis of fundamenten op de markt gebracht worden.
Ja.
Of gestaafd worden met heel slecht wetenschappelijk onderzoek. En dat de hype om zo ontzettend groot wordt.
Ja, absoluut. En ja, de markt groeit. Wij zien het natuurlijk ook dat er steeds meer fitnessers zijn. Ja. En iedereen wil het optimaal aanpakken. En ik denk dat die supplementen de laatste 10% zijn, terwijl ze eigenlijk maar de laatste 0,1% zijn.
Ja.
En dat verschil vrij minimaal is. En ik zeg altijd dat als een supplement wel invloed heeft op jou, kan je nagaan wat een gezond dieet of goede rust is voor je kan doen.
Ja, precies.
En ik denk ook dat het mooi is om daarmee af te sluiten. Okay. Dat supplementen een leuke toevoeging zijn, maar niet alles voor je doen. Diederik, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en dat wij hier mochten zijn in de leuke Android Health Clinic. Laat een blauw duimpje achter. Volg de Android Health Clinic op de socials. Ze hebben tegenwoordig ook TikTok. Vergeet niet te abonneren. En 5 sterren achter te laten met je via Spotify aan het luisteren bent. En tot de volgende keer. Yes. Ciao. Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes MyProtein bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content. Want daardoor kunnen wij deze content voor jullie gratis blijven aanbieden. Wil je er nou bestellen, kan dat natuurlijk via de Sportpoeder app of via sportpoeder.nl. Dan kan je bijvoorbeeld de community's favoriet, de Alpha Pre-Workout scoren. En een goede dag.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.